Oscar 92, de laatste amateursatelliet van Amsat NA. Die is inmiddels gewoon operationeel. De meeste tijd in UV-mode, oftewel uplink in de U-band, 70 centimeter dus, downlink in de 2 meter band. En met FM. Maar af en toe schakelen ze om naar een andere mode. En dat proberen ze zo goed mogelijk van tevoren bekend te maken. Het omschakelen lukt niet altijd, want daarvoor hebben ze even een vrije frequentie nodig. En dat gaat alleen maar als de gebruikers een beetje meewerken en de frequentie ook vrij houden. En dat wil niet altijd lukken. Beetje raar, maar goed. Vandaag hebben ze de zaak even in de LV-mode gezet, oftewel 23 centimeter uplink, 2 meter downlink. En dat is vanmiddag gebeurd voor een periode van 24 uur. Dat betekent dat hij dus morgenmiddag weer in de normale UV-mode teruggeschakeld gaat worden. Af en toe wordt ook high-speed data ingeschakeld in plaats van het FM-relais om data naar beneden te halen. Of van het Hershey-experiment of van de camera aan boord. Zo'n actie zal gebeuren op de 27e februari voor de Hershey-data. 40 minuten lang wordt dan high-speed telemetrie data downlink ingezet. En dat gebeurt vanaf ongeveer 16:15 op de 27e onze tijd. En hetzelfde doen ze op 2 maart vanaf 16:45 ongeveer. Dus alleen maar voor 40 minuten even high speed data. De hele rest van de tijd gewoon mode UV. Ja, PIXSAT trekt nogal wat aandacht. De 3 unit CubeSat van het observatorium van Parijs. Een ster Pictoris B moet gaan monitoren. Om zodoende een planeet rond die ster te kunnen waarnemen die dan voor de ster langs gaat. Ergens deze zomer hopen ze dat zelf te kunnen zien met die satelliet. Want die heeft dus een telescoopje aan boord, zeg maar. Hè. Dus maar die satelliet heeft ook een FM-relais. Dat is dus vorige week een keer getest en dat werkt al. Maar ze hebben hem nu even weer buiten bedrijf. Dat doen ze alleen als ze verder geen andere dingen te doen hebben. Dan wordt dat FM-relais aangezet. En verder is er allerlei telemetrie. Er is door DK3WN ook weer een telemetrie decoder voor gemaakt. Ook weer een nieuwe versie en zo. Werkt allemaal prima. En dan is er alleen nog wat verwarring over de identificatie. Daar hadden we het vorige week al over. Dus dat moeten we nog even afwachten wat nou precies wat is. Maar verder, satelliet doet het verder keurig. Kennelijk, ze zijn hem nog aan het testen. Maar af en toe kan dus naast de telemetrie ook nog wat andere data en wat puzzeltjes die ze ook uitzenden via de telemetrie en zo, die kunnen worden opgepikt. Nou ja, maar het FM-relais moet dus gaan komen met de uplink op 145.910 en de downlink 435.525. Zelfde frequentie waar ook de data normalerwijze wordt uitgezonden. Voorlopig hebben we dus nog alleen maar telemetrie en andere data in de downlink. Iedereen kan daaraan meedoen. Iedereen kan ook die telemetrie oppikken en doorsturen naar Parijs. Daar zijn ze heel blij mee. En daar moet je dan even voor registreren op de website van PIXSAT. En dan kun je meedoen. Ze krijgen aardig wat telemetrie binnen over de hele aarde ook. En daardoor kunnen ze heel goed zien wat er allemaal aan boord gebeurt. Nou, het begint een goed succes te worden. Falconsat 3, satelliet die dus onlangs voor amateurs beschikbaar is gekomen, die is 850 dagen lang prima aan het werk geweest, maar toen is die toch gecrashed, de boordcomputer dan, En dus moeten ze even wat nieuwe software laden. Daar zijn ze nu allemaal mee bezig in deze periode. Voorlopig dus alleen maar wat telemetrie. Maar de Digipeter, 9600 baud Digipeter en Packet BBS, die zijn even uitgeschakeld totdat de nieuwe software in de satelliet is geüpload. Dus voorlopig even de satelliet met rust laten, dan kunnen ze de nieuwe software laden en testen. Ja, even kijken, 2T, daar hadden we eerder al wat discussie over. Kast 2T en een andere payload, KS1Q, die zitten vast aan de rakettrap van de raket waarmee ze gelanceerd zijn. De vierde trap van een Lange Mars 11 raket. En daar zijn ze aan blijven zitten, daar zullen ze ook blijven zitten. En ja, er is wat verwarring geweest over de identificatie bij 18S PCS. Ze hadden een verkeerd nummer gebruikt, maar dat bleek ook al toegekend te zijn aan een andere satelliet. En toen was het helemaal onduidelijk. Maar ik ben weer eens gaan meten en tot de conclusie gekomen dat KAS-2T toch echt een ander object is, namelijk 41847. En dat is het dus, de raket erop. Maar dat leek dus niet te kloppen. Nou, dat hebben ze nu omgezet. Ja, eerst was het dus 41845, maar nu is het dus 41847 geworden. Want ze hebben de TLA-set gewoon verwisseld. Dus dan kunnen ze de namen gewoon laten staan waar ze stonden. Maar nu klopt het dus wel. En nu moet je dus, als je KAS-2T wil monitoren, 41847 gebruiken en dan gaat het goed. Ja, en met Pixar dus, zoals eerder aangegeven, wat verwarring sinds een paar weken vanwege de wisselingen met TLE-sets, baanparameters en identificaties bij 18S PCS. En nu blijkt dus inmiddels dat Pixar 43132 is, in plaats van wat het vroeger was. Toen was het 43131, maar nu is het 43132. Of misschien zelfs 43133. Is op dit moment niet te bepalen, omdat die laatste twee dus minder dan een seconde van elkaar afzitten. Dus maar een paar kilometer. Dus we moeten wachten tot die verder uit elkaar gedrift zijn om het helemaal zeker te weten. Nou, zo blijf je dus al gedoe houden met satellieten die verwisselen. Ik heb ook vandaag TI-6 weer opnieuw gemeten. En die blijkt dus inderdaad de identificatie te hebben die ik al eerder aangegeven had. Dat blijkt toch echt wel te kloppen. Kijken. Oh, dat is zo, ja, dat is 43158 en niet 157 zoals op enkele plaatsen wordt gepubliceerd. Dus zo blijven we maar bezig met het te identificeren. Even kijken, hebben we een jaarvergadering en symposium in Japan van JAMSAT, de Japanse AMSAT, in Tokio 10 en 11 maart. En daar gaat er van alles gebeuren, maar goed. De meeste mensen zullen daar niet naartoe gaan, neem ik aan. Maar mocht je in de buurt zijn, kun je daar langs. Misschien dat ze ook iets op internet gaan doen, dat zullen we nog wel zien tegen die tijd. Verder allerlei DX in het Caribisch gebied en in Brazilië, maar dat zien wij niet. Ja, dan in Estland, daar zijn ze weer bezig met de volgende CubeSat van de Universiteit van Tartu in Estland. Dat wordt EstCube 2, want een paar jaar geleden hadden we dus al EstCube 1. En deze satelliet moet dus ook weer in de 70 centimeter band actief gaan worden. Met bakenuitzendingen met 9600 baud FSK en GFSK. En ze willen frequentie of de transmissiesnelheid af en toe opvoeren naar 38K6 met 2GFSK of 4GFSK. Verder ook fotootjes, kleine fotootjes uitzenden. En verder moet er een digipeater inkomen voor amateurs. Dus hij kan dus ook echt gebruikt worden met digitale modus, 9600 baud, GFSK AX25. Uplink in de 2 meter band en de downlink 70 centimeter. En ze willen ook een Doppler ranging systeem hebben, zodat ze afstandmetingen kunnen doen. En verder krijgt hij nog op hogere frequenties mogelijkheden, zoals op 5 gigahertz voor high speed data. Om bijvoorbeeld hoge resolutie foto's die gemaakt zijn door de camera in de satelliet naar beneden te sturen. Nog andere digitale data experimenten. En daarnaast ook een corner reflector, zo'n hoekreflector voor optische ranging, optische afstandbepaling of richting enzovoort, optische trekking. Nou, dat is weer een uitgebreid project aan het worden op de universiteit. Ze hopen een lancering in 2019 te kunnen regelen naar een zonsynchrone baan, maar er is nog niks officieel. Ook in China aan de Shanghai Tech Universiteit wordt gewerkt aan een amateur payload voor DigiPeter in een microsat. Dus dat wordt een wat grotere, uitgebreidere satelliet met meer mogelijkheden. 50 kilo, 25 bij 25 bij 50 centimeter met uitklapbare zonnepanelen enzovoorts. En daar moet een digipeater in komen, uplinken 2 meter, downlink 70 centimeter, met 4800 baud FSK. En ook nog met een laserlink en een S-band datalink willen ze ook nog gaan gebruiken. Lancering zou al dit jaar op 30 juni moeten plaatsvinden naar een zonsynchrone baan op 700 kilometer vanuit China. Dus ook weer een digipeater erbij. Een Canadese universiteit die zijn ook begonnen met een project om een selfie satelliet te maken. Een 3 unit CubeSat door studenten in Canada. Die satelliet die moet dus ook met een camera foto's van de aarde maken. Maar dat kunnen alle amateurs dan zelf regelen. Dus een amateur kan zelf contact maken met die satelliet en dan opdracht geven om een foto te maken. En die wordt dan onmiddellijk naar beneden gestuurd. Dus dan krijg je meteen een selfie van jouw locatie te zien van bovenaf, als het goed is. En die foto die wordt dan nog vergezeld van andere fotootjes en informatie over Canada. Dat kan dus gebruikt worden op scholen en andere zaken, ook demonstraties misschien. Om te laten zien wat je als amateur zo met zo'n satelliet allemaal kunt doen. Dan is er weer een jaarlijkse CubeSat Developers Workshop, de 15e workshop al, bij Cal Poly in Californië op 30 april. Daar kun je nu al voor aanmelden. Verder komt er een bijeenkomst van wetenschappers en radioamateurs die willen gaan bekijken wat ze allemaal bereikt hebben met metingen tijdens de grote zonsverduistering die in augustus is geweest in de VS. Er zijn heel veel metingen verricht op allerlei frequenties en met allerlei optische dingen enzovoorts. Nou, daar willen ze met een grote bijeenkomst informatie over uitwisselen en bekijken of daar nog interessante zaken uitkomen. Als je nog geïnteresseerd bent in microgolf artikelen van de microwave groep in het Verenigd Koninkrijk, dan kun je die verzameling van die artikelen nu downloaden als een gratis pdf-file. Het gaat over de periode 1999 tot en met 2006. Staat op een website bij microwavers.org. Dan heb je allerlei verhalen over de microgolfbanden. Komende dinsdagavond vertrekt weer een bemanning vanuit het Space Station. Om dan terug te keren naar de aarde. Alexander Mizurkin samen met Joe Akaba en Mark van der Heij komen dan naar beneden naar Kazachstan. Vertrekken dinsdagavond en landen dan in de nacht van dinsdag op woensdag. Dat zal allemaal live te zien zijn op NASA TV. Kun je dat allemaal volgen. Kijk, hier verder. Niet zo'n belangrijke zaken. Even kijken. Dan hebben we overgang Falcon Sat, ja. Er is een satelliet weer voltooid bij de Naval Academy, bij Bob WB4APR. En die zit met die satelliet en die wil die gelanceerd zien te krijgen, maar dat valt niet mee om dat te regelen. En dus zit hij nu te vragen, heeft er iemand iets wat hij de ruimte inschiet en waar die payload Kikkom 3 aan vastgemaakt kan worden? Misschien iets wat met SpaceX meegaat. Nou ja, zeg het maar. Als iemand de mogelijkheid ziet. Het ding staat klaar. Helemaal getest en klaar om gelanceerd te worden. Maar de lancering ontbreekt nog even. Dus mocht iemand iets zien, dan even melden. Nou ja. Dan was er iemand die zich al vroeg wat er gaat gebeuren met de geostationaire satelliet Suhail 2 van Qatar met de amateur payload aan boord, of een dubbele amateur systeem. Ja, die lancering, daar werd wel gesuggereerd dat die op 28 maart al zou kunnen plaatsvinden, maar dat is echt nog veel te vroeg. Er is geen enkel officieel plan te vinden voor deze lancering. Op zijn vroeg zal het dus ergens nog in Q2 zijn, maar het kan best nog veel later in het jaar zijn. Daar zitten ook nog wat politieke problemen bij achter enzovoorts. Maar toen vroeg een Amerikaan zich af, ja, die satelliet die zal ik natuurlijk nooit in de VS kunnen ontvangen als die daar bij 26 Oost zit. Maar kan ik hem misschien toch nog iets van die satelliet, misschien niet de amateur payload, maar toch een andere frequentie ontvangen als hij op weg is naar zijn uiteindelijke positie in de geostationaire baan. Nou, daar ben ik eens uit gaan zoeken. Dat moet wel lukken. Die lancering die zal dus eerst in een hoge elliptische baan gaan komen. En daarna zal die satelliet zichzelf geleidelijk naar de geostationaire baan manoeuvreren. Nou, de meeste satellieten tegenwoordig die hebben daarvoor elektrische voortstuwing, oftewel een ionenmotor. Nadeel daarvan is dat hij maar heel weinig stuwkracht heeft. Maar het voordeel is wel, die kunnen heel lang aangezet worden en dus heel lang blijven duwen, zeg maar. Dus het duurt wel lang, maar het gaat wel lukken. Het betekent gewoon dat zo'n manoeuvre van een elliptische baan naar de geostationaire cirkelvormige baan best wel lang kan duren, weken misschien wel. En dat betekent dat hij voor die tijd dus nog steeds in die elliptische baan zit. Wel steeds hoger, maar toch. En dat betekent dat hij ook in andere delen van de aarde waarschijnlijk wel te ontvangen zal zijn. Als hij dus een downlink ingeschakeld heeft. Nou, SUHAL 2 die zal een heleboel downlinks krijgen. En de C-band, X-band, KU-band, KA-band enzovoorts. Maar hij blijkt ook nog een paar bakenzenders in de S-band te hebben. Dat is de laagste frequentie die je mag verwachten. En dat is bij 2165, 2185 en 2491.75 megahertz in de S-band. Dus misschien zijn die bakens, of is een van die bakens ingeschakeld in die eerste fase. En is het dus mogelijk om daar al iets van op te pikken. Het ligt niet voor de hand dat het amateur payload al ingeschakeld is. Die zullen ze waarschijnlijk pas gaan testen als de satelliet in zijn uiteindelijke positie is aangekomen. Dus die 10 gigahertz downlink die zal waarschijnlijk pas verschijnen als hij daar zit. Is nog een beetje verwarring over de plaats waar die gaat komen. Sommigen denken 25,5 oost. Maar het moet zijn 26 graden oost. Want 25,5 dat is waar de voorganger van deze satelliet SUHAL 1 terecht gekomen is. En deze nieuwe die komt dus bij 26,0 graden oost. Scheelt niet veel, maar toch. Goed, dus voorlopig nog even geen lancering van deze satelliet, maar... wel leuk om weer alvast voor te bereiden. Er zijn al stations die hebben het complete grondstation klaarstaan. 5 gigahertz uplink, 10 gigahertz downlink. Oh nee, 2.4 in dit geval. Die 5 en 10, dat is voor de Amerikaanse geostationaire satelliet. Maar in dit geval dus 2.4 gigahertz uplink en 10 gigahertz, 10,5 gigahertz downlink. En ja, afwachten wanneer die lancering later dit jaar gaat komen. En of dat allemaal met de politieke problemen allemaal opgelost kan worden. Want anders zou het helemaal treurig zijn dat het niet doorgaat. BSAT, oftewel Oscar 84, die heeft dus telemetrie die wordt doorgegeven naar de VS via een site. Maar nu blijkt dat er een grapje als daar verkeerde soorten packets tussendoor zitten sturen. Waardoor storing ontstaat in de stroom van packets. Nou is het heel verwarrend om de goede packets er tussendoor te vinden. Dat is even jammer. Ja, Stars C of Stars CM. Een CubeSat die staat op het punt te gaan verbranden in de atmosfeer. Rond de 4e maart. Hij zit intussen heel laag. Ja, het Space Station zoals aangegeven. Eigenlijk alles draait om het vertrek van de bemanning op dinsdagavond. Voor de landing woensdagochtend vroeg. Verder geen al te wilde dingen aan boord. In maart gaat dus de volgende bemanning gelanceerd worden. 21 maart. Een Rus en twee Amerikanen naar het Space Station. Maar dat zien we dan wel. Verder geen belangrijke lanceringen te verwachten voor ons voorlopig. Er is van de week dus wel weer een Falcon 9 gelanceerd. Met 3 satellieten. En daarbij hebben ze voor het eerst geprobeerd de fairingkappen, dus de neuskegelkappen, te gaan oppikken. Het idee was dat in ieder geval één van de twee kappen naar beneden zou komen aan een parachute en dan opgevangen zou worden met een groot net aan een schip. Dat ging bijna goed. Het zaakje kwam op een paar honderd meter van het schip in het water terecht. Maar dat was nog niet eens zo heel erg, want ze konden dus gewoon toch die kap onbeschadigd uit het water vissen. Hij werd dus wel nat, maar goed, daar moet hij wel tegen kunnen, neem ik aan. Ik dacht dat ze ook de tweede kap hebben kunnen ophalen. Of die was misschien toch te veel beschadigd, maar uiteindelijk is er wel iets mee gelukt. Overigens, een paar weken geleden is nog iets leuks gebeurd, ook met een Falcon 9. Daar wilden ze de eerste trap niet laten landen op een schip, maar wel wilden ze een experiment uitvoeren om een extra stevige afremactie uit te voeren kort voor het neerkomen van die eerste trap in de oceaan. En dan wilden ze eens kijken of ze dus een hele zachte landing zouden kunnen simuleren. Schepen waren in de buurt, die konden dus zien wat er gebeurde. En inderdaad, het lukte heel mooi. De rakettrap die kwam zo zachtjes in het water dat hij totaal onbeschadigd gewoon omviel en in het water terecht kwam. Maar er was verder niks mee aan de hand. Dus het was niet eens nodig om een schip te gebruiken. Je kunt hem gewoon heel zachtjes in het water laten zakken. En dan blijft hij ook goed. Maar goed, ze waren toch niet van plan om dat ding terug te slepen naar de haven. Hadden ze kunnen doen. Maar ze hebben hem uiteindelijk toch opgeblazen, zeg maar, zodat hij naar de bodem zakt. Wat eigenlijk de bedoeling was geweest. Want het was een oude rakettrap die al eens eerder gebruikt was. Het was al een tweedehands en ze, van een oud model, die wilden ze niet nog een keer gebruiken. Dus ja, zo blijven ze maar bezig. Dus op den duur gaat het lukken om niet alleen de eerste trap, maar ook de neuskegel en zo naar beneden te halen. En misschien op langere termijn zelfs de tweede trap. Dat is ook nog steeds een plan. En dan hebben ze dus de hele raket teruggehaald. Kunnen ze hem helemaal opnieuw gebruiken. Is echt apart. Goed, verder hebben we nog een Electron-lancering te verwachten binnen enkele weken. Alleen de datum is nu niet bekend. En daar zitten we een hele serie CubeSats in. Misschien ook weer een paar die voor ons interessant gaan worden. Maar dat moeten we nog even afwachten, want die vorige Electron-lancering, dat heeft ook vele weken geduurd voor ze zover waren dat ze hem echt konden lanceren. Dus wie weet wat er nu weer allemaal voor vertragingen aankomen. Ja, dan was er natuurlijk nog die Falcon Heavy met de Tesla sportwagen. Nou, die tweede trap met die sportwagen, die is nog een paar keer gezien afgelopen week. Op hele grote afstand, enkele miljoenen kilometers. Ik geloof iets van 9 keer de afstand van de aarde naar de maan. En toen had hij magnitude 20 zowat. Dus dat ging nog steeds met grote telescopen, maar nu zijn ze hem toch echt wel kwijt. Nu is het afgelopen. En ja, dat kun je natuurlijk verwachten op zo'n afstand. Ja, die Ariane-lancering die pas fout ging, waarbij twee satellieten in een beetje verkeerde baan werden gebracht. Ja, het lag eigenlijk zo voor de hand, maar dat is inmiddels uitgezocht. Groot rapport verschenen bij Ariane Space. En die hebben uitgelegd wat er aan de hand was. Inderdaad, gewoon een verkeerd getal ingevoerd in het navigatieplatform gebeuren. Zodat bij de lancering de raket gewoon 20 graden te ver naar rechts gelanceerd werd. Heel simpel. Dom foutje. Gewoon een verkeerd getal ingetypt. En dat is niet goed gecontroleerd. En dan krijg je dit soort zaken. En die twee satellieten zijn trouwens gewoon op weg naar de geostationaire baan. Dat doen ze op eigen kracht met hun eigen voortstuwing. De ene is er al bijna. De andere die is pas halverwege, want die heeft alleen maar elektrische voortstuwing. En dat duurt het gewoon wat langer. Maar dat gaat allemaal wel goed komen. Misschien gaat het wel een beetje ten koste van de levensduur. Maar verder is het geen probleem. Goed, dat zijn de dingetjes van deze week.